Ja, No Limit. Zo eigenlijk een hele makkelijke titel, hè? No Limit. Gewoon geen limieten. Toch als je mee bezig gaat en je bent in je eigen leven aan het kijken en je bent actief mee aan het doen met een thema, want wij kunnen wel allemaal thema's ontvangen en dat gaan we echt doen en dat doen we ook. En we geloven echt dat God die ook geeft om je te helpen. Maar het is pas tot hulp op het moment als jij het gaat inzetten in je leven en als je er wat mee gaat doen. Dus als je elke zondag of misschien wel 3 keer per week een preekje luistert, gewoon voor de leuk. Dan, nou, misschien heeft het nog wel een beetje effect ook. Maar op het moment dat jij actief luistert en misschien jezelf de vraag stelt, wat ga ik vanaf vandaag anders doen? Wat is er in Gods woord wat in mij iets openbaart? Wat wil God vandaag, nu, op dit moment tot mij zeggen? Waarin, als je Gods woord leest, waarin lijk ik hierop en waarin niet? Als je zo gaat zitten luisteren naar welke preek dan ook, dan maakt het eigenlijk niet eens uit hoe goed de prediker is, weet je dat? Dat is toch zegen. Dan hebben jullie onwijs de zegen dat wij onwijs goede sprekers hebben. Dus jullie zijn gewoon verwend aan heerlijke honing. Maar dat maakt niet uit. Want zelfs al zou iemand niet goed kunnen praten, of misschien een zwaar accent, of stotteren, of wat dan ook, dan is het woord van God nog steeds, wat Klaas al zei, een tweesnijdend zwaard. Is het nog steeds relevant? Is het nog steeds to the point? En wat het doet is het breekt limieten af in jouw leven. Want ik durf te zeggen dat wij gewend zijn geworden aan limieten in ons leven. We zijn er in ons geestelijk leven ook aan gewend. Dat hoor ik wel eens. Ik heb het zelf ook hoor. Dat ik denk bij mezelf, ik had vanochtend een goede motivational over. Weet je, wat, durf je nog te vragen wat je wil hebben? Of durf je, of vraag je wat misschien passend is? Oh heer, ik zou eigenlijk zo graag van deze pijn in mijn kuit af willen. Maar broeder, zus en zo heeft kanker. Dat vind ik belangrijker. Doe dat dan maar en dan leef ik wel met mijn kuit. Dat is jezelf limieten opleggen. Dat is jezelf restricten, terwijl God zegt, dat heb ik niet. Dus de limieten die we leggen, die komen van ons af. En daarom is deze serie zo goed en daarom doen we er ook 8 weken over. Dat is eigenlijk kort. Om jou te helpen om limieten te gaan herkennen in je leven en daar doorheen te breken. En vanochtend ga ik met jullie hebben over vrijbreken van de limieten van de wet. En voor degenen die al jaren naar de kerk gaan en de Bijbel goed kennen en de Bijbelverhalen goed kennen, die voor jullie is dat misschien logisch dat je denkt, oh de wet, ja dat was ooit zo en nu niet meer. En je hebt al een plaatje, maar er zijn ook mensen die dat helemaal niet weten. Dus die begrijpen misschien niet zo goed wat ik nou bedoel met die wet. Wat bedoel je nou met die wet? Dat ga ik zo allemaal uitleggen. Ga ik uitleggen wat die wet nou eigenlijk inhoudt? Ga ik uitleggen wat die wet nou eigenlijk, waarom die er nou eigenlijk was, want dat is best wel handig om te weten, want anders denk je misschien dat God gemeen is. En God is niet gemeen. God is goed en rechtvaardig. Dus het is goed om te weten waar die wet vandaan kwam, waarom God die gaf. En natuurlijk kom ik uit bij Jezus, die de wet vervulde. Hij deed hem niet uit. Hij deed hem niet weg. Hij heeft hem vervuld. En dat is een groot verschil. Maar waar ik in mijn voorbereiding mee bezig was en eigenlijk mee aan het worstelen was, omdat alles wat over wet en genade wilde ik in 1 preek passen. En dat is onmogelijk. Want genade, jongens, is niet het belangrijkste van het evangelie. Luister heel goed. Genade is niet het belangrijkste van het evangelie. Genade is het evangelie. Genade is het evangelie. Dat is het goede nieuws. En dat pas je wel in een preek, toch? Nee, nooit. Daarom zijn we nooit klaar om over het evangelie te spreken. Maar dat is het evangelie, jongens. Eigenlijk heb ik al zin in de oproep. Die komt aan het einde van de preek, dat beloof ik echt. Maar genade is het evangelie. Genade is waarom wij hier zitten. Genade is waarom jij leeft. Genade is waarom jij vrij bent. Genade is waarom jij geneest. Genade is waarom jij herstelt. Genade is waarom jij relatie hebt. Genade, genade, genade. Zonder genade kun je niet eens vrolijk zijn, weet je dat? Zonder genade leef je onder schuld, leef je onder schaamte, leef je onder een juk. Voel je zwaarte in je leven omdat je jezelf misschien wel het minst genade geeft van iedereen. Want soms kunnen we ons leren om genadig te zijn voor anderen, maar het meest onmogelijk is genade hebben voor jezelf. Ik hoop dat ik vanochtend je daar doorheen ga nemen. Van de wet naar genade. Is goed plan? Aan boord? Actief? Pen en papier? Bam. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Heer, ik bid het als we uw woord lezen. En als we luisteren naar uw woord of een uitleg daarvan. Heer, ik bid dat u ons hart opent. In de eerste plaats onze oren. Dat wij horen wat u zegt en niet horen wat wij horen. Maar dat het op de juiste manier vertaald wordt. Dat het in ons hart landt en ons verandert. Zodat wij vanaf vandaag niet meer hetzelfde zijn. Heer, en niet omdat wat wij gedaan hebben. Maar alleen maar door uw genade. Alleen maar door uw liefde. Alleen maar door uw geest. Want uw geest is die genade hier op dit moment aanwezig. Heilige Geest, doe wat u zo goed kunt. Vertaal het hart van God voor ons. Door genade. Amen. Amen. Dus de taak van de geest is om Gods hart te vertalen. Een geest van genade, daar kom ik zo nog op. Ik was bezig in mijn voorbereiding om te zoeken naar hoe kan ik nou uitleggen wat genade is. Hoe kan ik nou uitleggen wat de wet is. En ik heb best wel veel boeken over gelezen. Omdat ik als jonge man had ik daar heel veel interesse voor. Om genade uit te leggen. Er zijn onwijs veel boeken over. Echt hele goede boeken. En een van mijn favorieten is Genade, wat een wonder. Van Philip Yancey. En je moet het van zijn schrijfstijl houden. En dan vind je het een geweldig boek. Hou je niet van, vind je het een verschrikkelijk boek. Maar gelukkig zijn er ook heel veel andere boeken. Twee keer genade is ook een heel bijzonder boek. Die is anders dan Philip Yancey, maar is leuk. Als je meer wil weten, kom je naar de dienst met naar me toe. Of je gaat naar bol.com. Of naar de christelijke boekenwinkel in de stad. Dat is ook een goeie. Help je hun ook? Yes. Maar ik was er dus mee bezig en ik denk, hoe leg je nou uit wat genade is? En ik kan me herinneren dat Philip Yancey zijn boek begint met genade kun je niet uitleggen. Nou, dat is lekker. Dat is een goed begin. Maar ik wil wel een beeld schetsen. En dit verhaaltje wat ik je ga vertellen is niet iets wat ik zelf verzonnen heb. Maar ik heb het gehoord. En het heeft mij geholpen om een beeld te maken van hoe het werkt. En ik ben een beelddenker. Dus ik denk altijd in beelden. Dus het helpt mij. En ik hoop dat het jou ook helpt. En het verhaal gaat over een vrouw. En een vrouw, dus een fictieve vrouw, heeft misschien wel bestaan. Maar daar gaat het verder niet over. En deze vrouw die ging trouwen. Had een man ontmoet en was een goede man. Het was een man die rechtvaardig was. Het was een man die wist wat een goed moraal was. Het was een man die wist hoe je anderen moest behandelen. Het was een man die niet stal. Het was een man die trouw was. Het was echt een goede man. En allemaal mensen om haar heen zeiden, schat, dat is een goede man. Die moet je trouwen. Pak hem en hou hem vast. En deze man die heette, heel toepasselijk voor het verhaaltje, de wet. Die heet de wet. En deze vrouw zag dat de wet goed was. En de wet was rechtvaardig en het was mooi. Er was een moraal in. En deze man die was daar volmaakt in. En ze trouwde op een gegeven moment. En ze ging op honeymoon en ze kwamen weer terug. En dat begint een beetje het normale leven. Ken je dat? En hij ging naar zijn werk. En dan had hij, voordat hij naar zijn werk ging, nam hij haar even apart. En zei, schat, kom eens, ik heb een lijstje voor je voor vandaag. Wat ik eigenlijk van je verwacht of verlang, waar je je mee bezighoudt. En wat je eigenlijk even moet doen deze week, deze dag. En als ik vanavond terugkom, dan gaan we dat lijstje gaan we gewoon door. En dan gaan we dat bespreken. Dus ze denkt, oh, oké. En zo gezegd, zo gedaan. Hij gaat naar zijn werk en komt terug en heeft een lijstje. En zegt, nou, dit zou je vandaag doen, maar is niet gelukt, hè. En dit zou je vandaag ook doen en is ook niet gelukt. Hè? Dit kan ook veel beter. Dit is niet wat ik bedoeld had. Dit is niet volgens mijn standaard. En elke dag ging dat zo. En hij kwam niet thuis en zei ik hou van je. Hij zei alleen laat me het lijstje zien. Laat me je lijstje zien. Laat me je lijstje zien. En ze ging van een gelukkige honeymoon, van een goede man, ging ze steeds dieper een depressie in. Twijfelde aan haar zelfbeeld, twijfelde wie ze was en het gevoel dat ze nooit kon voldoen. En ze werd doodongelukkig. Totdat de wet stierf. En zijn gepaste rouwprocesje. Van binnen jubelden ze. Haar man had ze begraven en ze ging verder. En toen ontmoette ze een nieuwe man. Na een tijdje hoor, het ging niet heel snel. Dat is wel netjes, dat was een degelijke vrouw. Deze man was goed. En deze man had dezelfde standaard als haar vorige man. En ze zag hem en hij heette Nieuw Leven. Zo'n passelijke naam, een beetje een oude Indianennaam. In plaats van fladderende vlinder heette hij Nieuw Leven. En ze leerden hem kennen. Hij was zacht en hij was goed, maar hij had dezelfde standaard als haar vorige man. En ze is met hem getrouwd. En de eerste dag kwam hij ook met een lijstje. En het was hetzelfde lijstje. En hij ging met haar dat lijstje door. Hij zegt, dit is wat ik zie voor ons samen. Dit is nieuw leven. Dit is hoe ik ons samen zie. Hij zegt, en vanavond, als ik terugkom van mijn werk, gaan we gewoon even naar kijken. En hij ging naar zijn werk. En hij kwam terug en eerst met die begon toen ze met het lijstje kwam, zoals ze geleerd had van haar vorige man. Zei hij eerst, ik hou van je. Hoe is je dag geweest? Heb je genoten? Zijn er leuke dingen gebeurd? En toen gingen ze samen het lijstje door en overal waar ze niet had voldaan, zei hij, zullen we dit samen beter maken? Zullen we hier samen mee aan de slag gaan? Zullen we hier samen ons leven versterken? Ik vond het een heel mooi verhaal. Om beelden te maken van dat de wet en genade dezelfde standaard hebben. Zoals ik al zei, Jezus haalde de wet niet weg. Die zei niet, ah joh, die telt niet. Dat is niet moeilijk, dat is niet te doen, maar hij telt niet meer. Laat me lekker links liggen. Nee, Jezus kwam en die zei, ik ben de vervulling van de wet. Maar we gaan dit samen doen. Eigenlijk is dat de hele preek in één verhaaltje. Dus als je die onthoudt, dan ben je een gelukkig mens. Maar welke man heb jij? Welke man ben jij getrouwd? Als het gaat om je geestelijk leven. Welke rolpatroon herken jij als je thuiskomt? Aan het einde van de dag, aan het einde van de week. Als je het lijstje doorloopt met wat je had willen doen qua karakter, qua je leven. En wat er uitgekomen is. Welke stem hoor jij? Meneer Wet? Of meneer Nieuw Leven? Dat hoef je niet te roepen, maar dat is gewoon voor jezelf. Dat is huiswerk. En dan ga je ontdekken wat het voor je betekent. Hoe je de wet nog steeds herkent in je leven. Want ook al heb je Jezus ontmoet en heeft hij jou bevrijd. En heb je zijn offer aanvaard. Kan de wet nog steeds levend zijn in je leven? Kan het nog steeds een stem zijn die reëel is als de dag? Die je leven leidt volgens regels. Waarin jij ervaart wat goed is en wat fout is. En waarom dat zo is, kom ik zo nog op terug. Maar de wet is hetgene wat, als ik kijk naar de Israëlieten bijvoorbeeld, het volk van God in de Bijbel, die voorbeeld dienen voor ons. Waar we naar mogen kijken, mogen leren. Dan zie je dat de wet hun limieten oplegde. Daarvoor hadden ze dat niet. Ze waren bevrijd uit Egypte. En ze gingen met God de woestijn in. Hij had hun bevrijd uit de slavernij. Ze gingen en toch hadden ze regels nodig. Hadden ze limieten nodig om te weten hoe ze aan Gods standaard moesten voldoen. En ze kwamen uiteindelijk na 40 dagen kwamen ze aan bij een berg Sinaï. En daar zou God zijn wet, zijn regels, zijn limieten, zou hij die geven. En Mozes ging de berg op. En zoals het liedje net zei, er was donder en bliksem en de berg trilde. En God was op die berg en hij sprak met Mozes voor 10 dagen ongeveer. En dan gaf hij Mozes de wet. Maar het volk werd ongeduldig, want die hadden het idee dat God niet luisterde, niet deed wat ze wilden. Ja, dat is zo herkenbaar voor ons. We komen misschien zelf ook bij een punt waarin we verwachten van God te horen. We staan zelfs voor een brandende berg. Maar jeetje, wat duurt dat lang. Weet je wat we doen? We maken onze eigen God wel. En dat deed het volk ook. Die zocht ook naar hun eigen oplossing. Die ging zoeken naar wat zij zelf konden doen om hun probleem op te lossen. Of om hun ellende weg te halen. Of om de uitdaging die ze kennen in hun leven, om die aan te pakken, dat doen wij zelf ook, zo vaak. Terwijl ze alleen maar hadden hoeven wachten. En Mozes kwam naar beneden, misschien ken je het verhaal. En hij zag dat de volk aan het dansen was en ze waren aan het feesten. En er stond in het midden stond er een kalf. Hadden ze zelf gemaakt van hun eigen goud. En dat was hun afgod geworden. En Mozes had de stenen tafelen bij zich en die gooide die stuk uit boosheid. Omdat hij zag wat het volk had gedaan. En God was er niet blij mee. En hij gaf opnieuw die stenen tafelen, die limieten, die wet, gaf hij opnieuw mee. En Mozes kwam beneden en hij dwong het volk om te kiezen. Ben je voor mij, ben je voor God of ben je tegen God? Wat wil je nu? Wil jij zelf deze wet volgen? Ja of nee? Ja, kom je bij mij staan. Nee, blijf je in het kamp. En daar gebeurde iets heftigs. Dat staat in Exodus. Gaan we gewoon eens even lezen. Exodus 32 vers 28, daar staat... Hij gaf de levieten de opdracht om iedereen die nog in het kamp was, dus niet bij hem was, om hun te doden. Levieten deden wat Mozes hun had opgedragen. En zo kwam er die dag ongeveer 3000 Israëlieten om. Oh. Het eerste gevolg van de wet was dat mensen die hem niet wilden volgen, dat het 3000 levens kostte. En hadden ze de wet nog niet eens gezien. Ze wisten nog niet eens wat erop stond. Maar ze hadden nu al zoiets van, nee, we willen liever die kalf hebben dan God. Een zichtbare kalf dan een onzichtbare God. En dat is heftig. Maar het mooie was, en nu kom je een beetje in lijn van de verhalen als je de Bijbel kent. Dat was dus 50 dagen na hun bevrijding uit Egypte, kregen ze de wet. En er vielen 3000 doden. Dat was namelijk de dag van Pinksteren. De dag dat ze de wet kregen. Vierden ze later ook. En toen ze later Pasen vierden, wanneer het was wat je viert wanneer je uit Egypte bevrijd bent. Weet je nog, het laatste paasmaal waar Jezus overgeleverd werd aan de Farizeeën, toen vierden ze Pasen. Niet dat Jezus aan het kruis ging, dat kwam later. Dat is wat wij met Pasen vierden. Zij vierden dat ze uit Egypte waren bevrijd. En 50 dagen na het paasfeest vierden ze Pinksteren, namelijk dat ze de wet kregen. En ook toen Jezus stierf, 50 dagen daarna, kregen ze iets van God. Kregen ze een cadeau. En dat kwam met donder en bliksem. Dat kwam met vuur, net als toen op die berg. Alleen nu kwam het op hun hoofd. En van een wet die voor iedereen gold, kwam er een geest die voor iedereen was. En er staat iets zo bijzonders. En het is, God doet dat bewust hoor, dat staat in Handelingen. En dan staat er, degene die zijn woorden, de woorden van Petrus, die aan het preken was, omdat hij vervuld was met de Heilige Geest en in allerlei talen sprak. En waanzinnig, lees het zelf maar een keer. Degene die zijn woorden aanvaarde, liet zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich met ongeveer 3000. 3000. Ik vind het zo mooi. God die zegt, ik bracht de wet en het gaf dood. En ik bracht de geest en er kwam leven. De wet brengt dood. De geest en zijn genade brengt leven. Welke wil jij volgen? Dat is de kernvraag als het hierover gaat. Als je de limieten wil volgen van de wet, dan krijg je de vrucht van de wet. En dat is de dood, staat er. Ik zou willen dat ik met jullie de tijd had om heel Romeinen door te lezen, waar de wet wordt uitgelegd. Of Galatenbrief, waarin het in de gemeente wordt uitgelegd. Maar dat moet je thuis doen. Dus ga er terug luisteren en ga gewoon kijken en ga lezen van wat God bedoeld heeft en hoe Paulus dat uitlegt. Het is waanzinnig. Over de wet en over de geest. Maar misschien is het goed om af te vragen, waarom was die wet eigenlijk nodig? Waarom heeft God die gegeven? Hij had toch ook gelijk genade kunnen geven? Heb jij niet die gedachte? Die heb ik wel. Dat ik denk, als het dan 3000 doden bracht, dat had toch niet gehoeven? Waarom überhaupt die wet? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, die wilden wij zelf. Het plan van God namelijk, hoe het bedoeld was, was dat wij in genade in het paradijs met God wandelden. Zonder een lat, zonder regels, zonder limieten. Je wandelt daar met je vrouw, naakt, glorie. Op een dag als vandaag is het lekker. En 's avonds, als de avondkoelte komt, weet je, dat oh lekker zo'n moment waarin een briesje ontstaat. En ook toen kwam God trouwens in het briesje. Mooi. En God die kwam 's avonds en die wandelde met Adam en Eva en die praatte met ze en die luisterde naar ze. En die wilde gewoon weten hoe het met hun ging en wat ze verlangden, wat ze die dag gedaan hadden. En als een goede man, hè. Luisteren, horen, delen, als gelijken, als vader en kinderen, als gezonde vader en kinderen. Dat was hoe het bedoeld was, maar er stond in die tuin stonden bomen. En we kennen waarschijnlijk het verhaal, dat stond de boom van eeuwig leven, mocht ze van eten. Omdat ze dan eeuwig bij God konden lopen in die tuin, in zijn genade en in zijn liefde konden wandelen en genieten zoals het bedoeld was. Maar er stond ook een andere boom en daar mochten ze niet aankomen. En dat was de boom van de kennis van goed en kwaad. En de duivel die verleidde de mens om daarvan te eten. En dat is de reden waarom wij nog steeds behoefte hebben aan regels. Behoefte hebben aan wetten. Waarom? Vanaf die dag hebben wij kennis van goed en kwaad. Althans, dat denken wij. Want wij zijn niet geschapen om de kennis van goed en kwaad te omvatten. Want wij zien namelijk nooit het hele plaatje. We hebben een heel gelimiteerd perspectief. De situaties in jouw leven en de waarheid in jouw leven die zijn gevormd door jouw perceptie. En jij houdt bijna nooit rekening mee wat de ander vindt en wat de ander doet. En van alle mensen van de hele wereld. Dat lukt jou niet, hè? Nee, dat was ook nooit de bedoeling. Daar was God namelijk voor. En God die kon zowel de kennis van goed en kwaad hanteren, het weten en het op een juiste manier gebruiken. Daarom wordt hij rechtvaardig genoemd. Maar dat is de reden waarom uiteindelijk ook de wetten opgelegd moesten worden. Omdat wij zo'n indringende behoefte hadden om te weten wat er goed was en wat niet. Vertel me dan hoe ik een goed leven kan leiden. Vertel me dan, God, hoe ik in uw ogen goed kan doen, zodat ik geaccepteerd word, zodat ik weer geliefd word door u. Geef me op zijn minst 10 regeltjes waar ik me aan kan houden. 10, dat kan toch iedereen? 10 maar, kom op, je neemt ze 's ochtends door en je checkt 's avonds je lijstje. Allemaal gevinkt. Al was er maar 1 niet gehaald, waren ze allemaal niet gehaald. Wij wilden zelf de limieten weten. Wat zijn de limits? Hoe ver kan ik gaan? Wat kan ik mezelf veroorloven? En we proberen door die wet God te behagen. Om geaccepteerd en geliefd te worden. En het mislukte valikant. Niet het plan van God trouwens. Want het plan van God, en dat is namelijk waar de wet werd voor gemaakt, was om te laten zien dat wij het helemaal niet konden. Dat wij niet in staat waren om de kennis van goed en kwaad te hanteren. Niet alleen in ons eigen leven, maar zeker niet voor de mensen om ons heen. Het plan van God was dat wij ontdekten door die limieten die hij oplegde. Wil jij weten hoe je goed bent in mijn ogen? Ditte. Ja, maar dat kan ik niet. Precies. Dat kun je niet. En de enige weg om weer terug te komen naar dat paradijs was door het offer. Was om genade weer terug te brengen. Door iemand niet de wet weg te laten halen, want dat zijn nog steeds de limieten van God. Het is nog steeds de standaard van God. Hij heeft alleen gezegd, ik ga ervoor zorgen dat jij je niet meer aan hoeft te voldoen. Dat jij het niet meer als een wet hebt op jouw leven. Dat er geen limieten meer op zijn. Maar het wordt een streven. En het staat zo mooi in Ezechiël. Ik ga de hele preek door elkaar gooien. Dat geeft helemaal niks. Ezechiël 36. Daar zegt God. Dat is een profetie. Iets wat hij in de toekomst gaat doen. Iets wat hij proclameert. Dit ga ik doen voor jullie. En in plaats van dat er 10 geboden waarin staat. Gij zult. Gij zult niet stelen. Gij zult geen andere vrouw nemen. Gij zult geen valse getuigenis afleggen. Dus draait hij het nu om en dan zegt hij in vers 27. Ik zal jullie mijn geest geven. Dat hebben we net gelezen in Pinksteren. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Niet meer gij zult, maar God zegt, ik zal. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik jullie God. Ik zal jullie redden. Oh, wie? Ik? God zegt, ik zal je redden. Ik zal je redden van alles wat jou onrein maakt. Ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen. God die proclameert van ik weet dat je het niet kunt. Dat is ook het doel. Maar het doel is dat je naar dat punt komt en zegt ik kan het niet meer. Ik wil het niet meer alleen. En dat God zegt, maar dat hoeft ook niet. Ik zal je mijn geest geven. Ik geef je mijn genade. En ik zal zorgen dat je mijn wetten houdt. En ik zal zorgen dat je die standaard wil. En dat je die kunt halen. Want is die te halen? Ja, natuurlijk. Waarom dan die wet? Het staat gewoon uitgelegd in de Bijbel. Elk antwoord die je zoekt staat uitgelegd in de Bijbel. Goed nieuws toch? Hoef je niet elke zondag naar ons te luisteren. Ook goed nieuws. Galaten 3 vers 24. Kortom, samenvatting. Dus als je wil weten wat de samenvatting is, pak je Bijbel, ga hem thuis lezen. Dit is de samenvatting. Kortom, de wet hield toezicht op ons. Het was een soort schoolmeester, wordt ergens anders beschreven, die je hielp. Het hield toezicht op ons totdat Christus kwam. Het was de bedoeling dat het ons zou helpen totdat Christus kwam. En daarna zou het ons niet meer helpen. Wat zouden we dan doen? We zouden door ons vertrouwen op God, vertrouwen dat het komst van Christus de hele wet en al die regels verving. En dat is nog lastiger dan wat het klinkt hoor. Wat we heerlijk vinden om limieten te hebben. Zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Dus ik hou van woorden. Ik hou van nuances in woorden. Hier staat niet zodat wij rechtvaardig konden worden. Want als we kijken naar Gods limieten, als we kijken naar Gods regels, kunnen wij er nog steeds niet aan tippen en zouden volgens die norm nooit rechtvaardig zijn. Maar God zegt, maar het hoeft niet, want ik heb je al rechtvaardig aangenomen. Dus het is er al. Oh, ja. Het is er al. En het was totdat Jezus kwam. Want toen Jezus kwam, toen veranderde het. Nu Jezus er is gekomen, is het anders. En hoe is het dan anders? Het staat in vers 25. Galaten 3 vers 25. Maar nu het geloof gekomen is, staan wij niet langer onder toezicht. De meester is weg. In mijn tijd betekende dat een feestje. Dans op de tafels. Gooi met propjes. Boterham met jam tegen het plafond. Altijd leuk. Niet hier, daarom hebben ze hoog plafond. Maar nu het geloof gekomen is, staan wij niet langer onder toezicht. Want door het geloof, en in Jezus Christus, bent u allen kinderen van God. Je bent rechtvaardig aangenomen. Je hoeft niet meer aan die normen, aan die schoolmeesternormen te voldoen om aangenomen te worden door God. God zegt, ik neem je al aan. Ik neem je al aan en dan gaan we eraan werken. U bent allen door de doop. Iemand anders heeft nodig om dit nog een keer te horen. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Doop je. Laat je dopen. Word je één met Christus. Laat je dopen. Het gaat niet om een regel, maar laat je dopen. Ik wou die toch even tussendoor gooien. Goed zo, amen. Toen kwam Jezus dus. En toen was er geloof. Toen was er niet meer geloof of regels nodig. Je had geen checklist meer om eraan te voldoen. Maar je had geloof in dat het werk van Jezus voldoende was. En het geloof is levend geworden door Gods geest. Dat betekent dus dat een actief iets is in jouw bestaan. Dat het een gedachtepatroon is. Dat het een manier van ademen is geworden. Door geloof. Want de aanklacht bestaat nog steeds. En die komt nog steeds gebaseerd op die regels. En ik heb gemerkt dat op het moment dat ik word aangeklaagd. En Satan is daar heel inventief en heel goed in geworden hoor. En als ik word aangeklaagd gebaseerd op die limieten die God gegeven heeft, dan heb ik het. Ik heb vroeger gezegd: ja, maar. Oh, heer. Het was in ieder geval een betere dag als gisteren. Toch? En ja, maar. Dit was misschien niet goed, maar als u had gezien wat Ivo gedaan had, dan valt het best wel mee. Dat is wat wij doen met limieten. Maar geloof zegt namelijk gelijk: je hebt helemaal gelijk, Satan. Dit was pruts. Normaal gebruik ik een ander woord, maar die kan hier niet. Dit was niet goed, niet. Dat weet ik. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb niet aan die norm voldaan. Ik heb gefaald. Maar, de schoolmeester is weg. Ik hoef me niet te verantwoorden ten opzichte van de schoolmeester. Ik verantwoord me ten opzichte van hetgene wat nieuw is gekomen. Geloof. En ik geloof dat Jezus voldoende is. En ik geloof dat zijn offer genoeg was. En ik geloof dat ik door de doop één met hem ben. En ik geloof dat jij nu even je bek moet houden. En dat werkt. Die autoriteit heb jij gekregen om Satan zijn mond te snoeren op die manier. Niet omdat jij het verdiend hebt, maar omdat je gelooft dat Jezus het wel verdiend hebt. Durf je dit te zeggen? Dat is geloof. Dat is autoriteit. Toen Jezus kwam, toen waren ze versteld van zijn autoriteit. Misschien niet alleen van zijn leerkwaliteit, maar hoe hij sprak. Want hij gaf namelijk commando's. Hij vroeg niks. Hij sprak. En ik daag je uit. Spreek in je leven. Op basis van je geloof. Maar spreek tegen alles wat je tegenhoudt. In Romeinen staat een geweldige tekst, die wil ik even voorlezen. Romeinen 5 vers 19. Er staat, zoals door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, alle mensen zondaars werden, wij dus. Allemaal, iedereen, niemand uitgezonderd, ook ik niet. Alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens, alle mensen rechtvaardigen worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Dat zei ik dus, hè, weet je, door de wet werd het zichtbaarder. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Dat is een plan van God. De wet bracht de zonde tot een hoogtepunt. Maar de hoogtepunt was niet de zonde, maar er kwam nog genade achteraan. Want op die hoogtepunt dacht je, ik kan niet verder. Zeg God, ik heb nog een veel groter plan. Dat plan is genade. Maar de zonde had je nodig om daar te komen. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid. Het is verleden tijd, jongens. De Bijbel spreekt in verleden tijd. De zonde heeft geheerst en heeft tot de dood geleid. Zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwig leven leiden. Dankzij Jezus Christus onze Heer. En mijn vraag is, heerst genade in jouw leven? Dat was namelijk het plan van genade, was dat het ging heersen, dat het een macht werd in jouw leven. Niet een mooi woord voor op zondag. Niet een goedmakertje als je het fout hebt gedaan. Oh, er is toch genade. Maar dat het een kracht is die in jouw leven heerst. Kun jij zeggen, in mijn leven heerst genade? Of heerst de limieten van de wet? Ik moet. Jij moet. Jij moet. Ik vind het, jij moet. De wijzende vinger. Naar jezelf ook, hè. Oh, vooral ik moet. Ik had dat moeten. Ik zou dat moeten. Ik had beter moeten weten. Ik wist ook beter, maar ik deed het toch. De hoge standaard altijd goed moeten doen. En anders ben ik fout. Of heerst de genade. Met diezelfde standaard, alleen nu zonder goed of fout, zonder verwijt, zonder schuld en zonder schaamte. Maar in geloof dat Jezus van je houdt. Ik wil je een stuk uit Titus voorlezen. Ik heb zoveel bijbelteksten, jongens, en dit wordt echt zo goed. Een stuk uit Titus om je te helpen. Want nu denk je misschien maar, ik wil dat genade heerst in mijn leven. En hoe moet ik het laten heersen? Wat moet ik doen? Dat is mijn vraag altijd. Heb jij diezelfde vraag? Wat moet ik dan doen dan? Zeg het dan. De Bijbel spreekt daarover. Dan gaan we nu lezen. Dat staat in 2 Titus 11 vers 15. Daar staat dit. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Dat is belangrijk om te weten. Er is geen enkele uitzondering. Gods genade is tot redding van alle mensen. Dat betekent dus ook jij. Alle mensen. Maar dat betekent dus ook de buurman waar je zo'n hekel aan hebt. Of die schoonvader die zo'n eikel is. Of iemand die jouw leven zo zuur gemaakt heeft. Of het nog steeds maakt. Ook voor hem, voor haar, voor hun is Gods genade tot redding. Vers 12 staat, ze leert ons. Genade leert. We hebben een nieuwe leermeester. Genade. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen. En bezonnen, rechtvaardige en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van een grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen. Ons te reinigen en tot zijn volk te maken. Dat vol ijver is om het goede te doen. Ik heb hier voor jou 3 punten uit. Ik heb voor je 3 punten die ik je gauw ga noemen. Die je kan toepassen in je leven. Om genade te laten heersen. De eerste die wordt genoemd. Er staat goddeloze en wereldse begeerte afwijzen. Is dat je beseft dat er een nieuw leven is en dat de dood en de zonde die daar de zonde en de dood die daaruit voortkomt geen autoriteit meer heeft als jij dat wil. Als je niet weet dat hun macht ontnomen is, gaan ze gewoon door. Maar jij hoeft niet meer aan zonde toe te geven. Je hoeft niet meer aan lust toe te geven. Je kunt nee zeggen. Je bent geen slachtoffer meer door genade. En dan kun je dus een goddeloos en wereldse begeerte afwijzen. Je kan dus gewoon nee zeggen. Je kan zeggen, dit wil ik niet meer. Ik weet dat er een behoefte en een schreeuw komt, maar ik wil dat je stil bent. Want ik wil dit niet. En de genade maakt dat mogelijk. En het tweede is, er staat in die Titus gedeelte, bezonnen, rechtvaardig en vroom leven. En dat heb ik voor mezelf vertaald, omdat die woorden te moeilijk zijn voor mij. Bezonnen, wat betekent bezonnen? Bezonnen betekent, gaat eigenlijk over hoe jij jouw leven leidt. Ben jij bezonnen? Denk je goed na? Heb je een plan? Doe je wat goed is? Eigenlijk een andere vertaling hiervan is ook gewoon simpel. Eenvoudig. Dat betekent niet arm, maar eenvoudig. Is dat je de norm van God hanteert en eenvoudig leven leidt. En de tweede is rechtvaardig. Dat is eigenlijk hoe je met anderen omgaat. Dus de eerste bezonnen is hoe je met je eigen leven omgaat. En de rechtvaardig is hoe ga je met anderen om? Is dat rechtvaardig? Is dat God, zoals God het gezien zou willen? Is dat volgens zijn genade? En de derde is vroom leven. En dat is eigenlijk hoe jij met God omgaat. Hoe is jouw leven met God? Ken je hem? Hoor je hem? Versta je zijn stem? Want hij wil met jou spreken. Hij wil relatie met jou. Hij wil wandelen met jou in de avondkoelte. Net als zijn plan ooit was. Maar dat wil hij nu. En is bereikbaar voor jou. En het derde is, blijven hopen op Jezus die komt. En terugkijken naar wat hij deed. Vers 14 zegt hij, hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen. Ons te reinigen en tot zijn volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. Op het moment dat jij terugkijkt naar het werk van Jezus en ziet wat hij voor jou gedaan heeft. En het gaat niet alleen om Pasen. Het gaat om dat je elke dag Pasen ervaart. Dat je weet dat je leven niet op orde was. Dat je weet dat je niet volgens de standaard van God kon voldoen. En dat je het gevoel had niet door God aanvaard en geliefd te worden. En dat je nu terugkijkt naar het werk van Jezus. En dat je zegt, maar nu is de wet volledig volbracht. Nu is Jezus hier. En ik hoef alleen maar op hem te letten. En ik hoef alleen maar naar hem te kijken. En alleen maar mijn hart en mijn focus en alles wat ik doe. En elk stemmetje die ik hoor, daarnaar terug te wijzen. En zeggen, ja, maar Jezus. Je hebt dit en dit, ja, maar Jezus. Je bent dit en dit, ja, maar Jezus. Dat is het beste antwoord wat je op elke aanval kan geven. Ja, maar Jezus. En het klinkt zo eenvoudig, maar het heeft Jezus alles gekost. Het heeft Jezus alles gekost, zodat jij vrij kon zijn van de juk en de schuld en de schaamte van de wet en van elke norm die op jouw leven is gelegd. En dat alle limieten afgeblazen worden in Jezus' naam. Er zijn geen limieten meer voor jouw leven als jij dat wilt. Ik wil je vragen of je wil gaan staan. Als we samen afsluiten. Misschien ervaar jij op dit moment limieten in jouw leven. Voel je dat er een juk op jouw leven rust? Voel je dat er schuld en schaamte heerst? En eigenlijk durf je er niet eens naar God mee toe te gaan. Eigenlijk durf je met niemand naartoe te gaan, want eigenlijk weet niemand wat er echt in je hart speelt. Heb ik nieuws voor je? God weet alles. En hij kent je hart. En hij weet wat er speelt. En hij weet ook hoe het komt. En hij heeft alles gedaan. Alles mogelijk gemaakt. Zodat jij daarvan vrij kan zijn. En het klinkt ongeloofwaardig, want je bent er zo aan gewend. Het is misschien zo'n deel van je leven geworden, maar er is werkelijk vrijheid in Jezus Christus. In zijn genade en door zijn geest. En hoe krijg je dat? Hoe krijg je die rust? Hoe krijg je die vrede? Hoe krijg je die genade? Door alleen maar het offer van Jezus te aanvaarden. Alsof er iemand met een cadeau staat en zegt, ik heb alles voor jou. Wil jij het hebben? En alles wat in je handen is, mag je laten vallen om die ene cadeau aan te pakken. Want die rest van die zut heb je niet meer nodig. Dus mijn vraag aan jou is, wil jij dat offer van Jezus aanvaarden? Wil je dat voor jezelf eigen maken in je eigen leven en zeggen, ik heb het nodig dat er een prijs wordt betaald voor mijn leven, omdat ik namelijk schuld heb bij God. En die schuld wil ik weg hebben, want ik wil vrij bij God kunnen komen. Zonder schuld en zonder schaamte. Dan zeg je gewoon ja tegen Jezus. Dan zeg je, ik wil uw offer. En je krijgt daarbij ook nog zijn geest. Die je gaat helpen om in genade te leven. Je krijgt een nieuwe leermeester. En die helpt je om in genade te blijven wandelen. Maar dat komt daarna. Maar het begint met ja zeggen tegen Jezus. En ik wil vragen of je gewoon je ogen dicht wil doen. Of naar beneden wil kijken. In ieder geval dat iedereen gewoon zijn eigen privacy heeft tussen jou en God. En als jij zegt van ik wil zo graag vrij zijn. Ik wil zo graag dat offer van Jezus in mijn leven. Ik wil hiervan weg. Ik wil die schuld en die schaamte. Ik wil het niet meer. Ik wil Jezus. Dan tel ik tot drie en dan steek je je hand gewoon even op. 1. Jezus houdt van jou. 2. Hij heeft de prijs voor jou betaald. Zodat jij vrij kunt zijn. 3. Als jij zijn offer wil, dan steek je gewoon je hand op. Zeg je, het is voor mij. Het is voor mij. Ik wil vrij zijn. Dankjewel. Dankjewel. Doe je weer naar beneden. Vader, dank u wel, Heer, voor deze hand. Heer, ik bid dat u op dit moment hun leven vult met uw geest. In de naam van Jezus zeg ik tegen jullie dat je zonden zijn vergeven. Dat er genade voor je is. De wet is vervuld. De leermeester van genade, zijn geest, die helpt jou. Die helpt je ook naar de doop trouwens. Dus de volgende stap is de doop. Laat je dopen. Ik zeg het gewoon nog een keer. Laat je gewoon dopen. Doe het. Stap in gehoorzaamheid. Ontvang zijn geest volledig. Helemaal. Zonder mate. No limits. Voor de rest van jullie heb ik op mijn hart om te bidden dat die limieten, die limits van leven, die gesleten zijn, waarvan je niet eens meer weet dat ze wet zijn, dat je niet eens meer weet dat ze limieten zijn in je leven. Wij noemen dat religie. Nou, ik noem dat religie. Wat eigenlijk betekent opnieuw onder gebondenheid brengen.
En dat willen we niet. Ik haat religie. Maar het sluipt in je leven als een sluipmoordenaar. Zonder dat je het weet. En we hebben het nodig om door Gods geest geleid te worden. Om te ontdekken wat die wetten zijn in ons leven. En daarvan af te draaien. Dat kunnen we gewoon. Dus in de naam van Jezus spreek ik uit over jullie. Dat de geest van God die in je woont en die in je werkt. Naar boven brengt alle limieten die je jezelf oplegt. Die door anderen zijn opgelegd. Die misschien zelfs door de kerk zijn opgelegd. En die verbreek ik in de naam van Jezus. Zodat jij werkelijk vrij kunt zijn om Gods geest te volgen. Om Gods stem te verstaan en te doen wat goed is. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. En als je dat wilt, dan zeg je gewoon amen. Amen. En ik zeg jullie ook met de gemeenschap van Gods geest. Dat jullie deze week zijn geest zo dichtbij zullen ervaren. En als je Gods woord leest, en ik moedig je aan om dat te doen, dat je niet leest wat jij leest, maar hoort wat God spreekt. Zodat je opgebouwd en versterkt wordt. En dat de mensen om je heen diezelfde zegen en diezelfde genade zullen ervaren. En ik wens jullie een hele fijne zondag. We gaan nog heerlijk zingen met elkaar. Daarna hebben we koffie en is er een springkussen buiten. Ga lekker van elkaar genieten, van het weer genieten. En geniet van Gods genade. Amen. Amen.